iets wat mijn gevoel is, is van mij. Hè? En dat is gewoon zoals ik hem ervaar. En een ander kan wel een andere intentie hebben, maar die kan mijn boosheid, mijn gevoel, niet wegbediscussiëren.
Nee, die kan het niet ter discussie stellen.
Ja.
Of je wel of niet boos mag zijn, want je bent het al.
Ik voel het zo.
Ja.
Het hoeft niet niet de intentie van een ander te zijn om mij boos te maken, maar ik voel hem op dat moment wel zo.
Hallo lieve mensen, welkom bij dit goede gesprek. Mijn naam is Gerry Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast ontmoet ik mensen die werken en leren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ga met hen in gesprek over de essentie daarvan. Zo wil ik het goud van dit mensenwerk onder het voetlicht brengen om ook jou te inspireren. Vandaag heb ik een goed gesprek met Norbert Nijland. Voor mij zit een sportieve man met kale kruin en kort getrimde baard. Hij doet graag mee in deze podcast. Norbert is een doener van het eerste uur. Als kind kon hij al moeilijk stilzitten en deden zijn ouders hem op judo, waarin hij heel goed bleek te zijn, net als in zwemmen en klimmen. Later werd hij PMT'er, oftewel psychomotorisch therapeut. Hij werkte op diverse plekken, waaronder de forensische zorg. Samen met zijn vrouw en 3 dochters woont hij in Sibrandeburen. Norbert maakt makkelijk contact. Niet alleen heeft hij hart voor zijn eigen vak, hij werkt ook heel graag samen met collega's. Graag voegt hij de lichamelijke ervaring actief toe aan hoofden die alleen maar praten. Bij Norbert gaat het om de verbinding tussen doen, denken en voelen en de interactie van mensen met elkaar. Luister naar zijn interessante invalshoek als het gaat over omgaan met agressie. Nou, welkom Norbert.
Dankjewel.
Super fijn dat je er bent en dat je een gesprek aan wil gaan met mij. We hebben ook een voorgesprek gehad. En daarin heb je wat meer verteld over jezelf en hebben we een onderwerp gekozen. En ons onderwerp voor dit gesprek is omgaan met agressie. En dat is een thema waar jij mee werkt als psychomotoren therapeut.
Mm-hmm.
En misschien kun je daar iets meer over vertellen.
Ja, dat is al jaren geleden natuurlijk ergens ontstaan. Hè, bij mijn vorige werkgever waar ik ooit als trainer agressie of trainer omgaan met agressie werd. Ja, en daar ontstaat dan ergens interesse. Hè, maar als PMT'er, psychomotorisch therapeut, is dit een vraag die vaak bij de psychomotorisch therapeut terechtkomt. Ja, en dan ontwikkel je daar verder ook natuurlijk in.
Maar heb jij een idee waarom het dan juist bij de psychomotorische therapeut terecht kwam deze vraag?
Ja, omdat natuurlijk agressie, hè, dat gaat vaak in het lijf, komt dat eruit. Hè, ja. Het gaat vaak met handen of met schreeuwen.
Het is heel fysiek.
Het is heel fysiek, ja. Ja. En dat is natuurlijk als psychomotorische therapeut, is dat je aanknopingspunt, het lijf. En dus vandaar dat het denk ik ook vaak bij de PMT terecht komt. Ik kort hem even af als PMT'er.
Ja,
dus dan,
we weten nou wat het betekent.
Ja.
Psychomotoren therapeut.
Ja.
En psychomotor, wat betekent dat eigenlijk?
Dat is eigenlijk psychomotorisch therapeut.
Of psychomotorisch therapeut.
Het psyche is natuurlijk het geest en motorisch is het lijf. En die twee die werken natuurlijk samen.
Okay.
Dus vanuit die holistische, dat het samen gaat, samen werkt. En daar werken we eigenlijk mee.
Ja, het werkt niet alleen samen, het is gewoon ook samen. Hè?
Ja, want het wordt heel vaak
losmakelijk aan elkaar verbonden,
ja,
of niet?
Want het wordt natuurlijk heel vaak uit elkaar getrokken.
Ja, is dat niet een beetje achterhaald?
Ja, gelukkig wel.
Ja, steeds meer, hè?
Ja.
Ja. Maar vroeger werd er ook gesproken over lichaam en geest.
Ja.
En over de geestelijke gezondheidszorg en de fysieke gezondheidszorg.
Ja.
Nog steeds eigenlijk is dat heel gescheiden.
Ja.
Hè? Als je lichamelijke klachten hebt en de dokter zegt tegen je, zit het niet tussen je oren, dan ben je helemaal beledigd. Omdat het dan gesuggereerd wordt dat het psychisch is.
Ja.
Terwijl die twee, die zijn eigenlijk één, hè?
Nou, dat zie je natuurlijk heel vaak mooi bij mensen met burn-out klachten. Hè? Die komen tot niks en die leeg, geen energie hebben, fysiek tot niks komen. Daar zie je heel mooi die koppeling natuurlijk.
Ja, ook bij depressie, hè?
Ja.
Ben je vaak ook niet vooruit te branden.
En dan is er heel vaak mooi de insteek, hè, op het fysieke, hè, op het doen. is heel mooi om weer eigenlijk ook die geest ook weer leeg te krijgen. Om op gedachten weer wat rustig te krijgen en daarmee ook weer een positief gevoel te krijgen.
Ja.
En als PMT is wel heel erg opgeleid in denken, voelen, handelen. Dat is zo'n driehoekje.
Ja.
En eigenlijk wij steken natuurlijk heel vaak in op dat doen. Gewoon door te doen, door, of agressie. Ja, agressie is dan niet de goede term, maar er zitten natuurlijk heel vaak bepaalde emoties ook onder. En door die op een bepaalde manier te uiten, kom je ook weer wat meer in de rust. Voel je beter, maar merk je ook dat het denken weer meegaat in de rust in.
Dat is wel mooi, die driehoek. Denken, voelen, handelen. Want het zijn verschillende ingangen eigenlijk van de mens of van de beleving. Die misschien wel allemaal bij hetzelfde uit kunnen komen.
Uiteindelijk gaat het om dat iemand zich weer lekker in zijn eigen vel voelt, zeg maar.
Ja. Ja. En jij zegt van, ik krijg die vraag vaak, omgaan met agressie. En omdat het een hele fysieke component heeft.
Ja, het uitzicht fysiek in ieder geval.
Ja, je voelt het in je lichaam, als je boos bent. Je voelt echt een soort van energie omhoog komen. En je gaat je kaken klemmen. En vaak kromt ook wat kleuren in je gezicht. En je ademhaling wordt wat hoger.
Ja.
En je spieren spannen zich een beetje aan. Dus die fysieke component van boosheid, dat is eigenlijk iets anders nog als agressie, of niet?
Agressie is natuurlijk een uitingsvorm. En boosheid is de emotie.
Oh ja, dus dat zijn eigenlijk broertje en zusje.
Ja, weet je wel. Het gaat altijd door elkaar heen.
Ja.
Eigenlijk, ja.
Als ik aan agressie denk, dan denk ik dus aan boosheid. Want dan denk ik aan de emotie boosheid en dan voel ik vanzelf wat er allemaal bij hoort.
Ja,
ja.
En het is nog weer helemaal interessant natuurlijk als je het over agressie hebt. De definitie van agressie is ergens gericht op afgaan.
Ja.
En dat de manier waarop je dat doet, is dan positief of negatief.
Ja.
En eigenlijk als je daarom de term agressie wordt heel vaak dus ook natuurlijk verkeerd gebruikt.
Ja.
En eigenlijk assertiviteit is een vorm van agressie. Een positieve vorm van agressie.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Ja, maar in de volksmond is agressie is natuurlijk negatieve agressie. En dat gaat vaak over geweld. Echt over grensoverschrijdend gedrag.
Ja, het heeft inderdaad vaak een negatieve lading, maar het is ook iets wat nodig is in het leven.
Absoluut.
Ter bescherming, om grenzen te stellen.
Ja.
Ja.
En dat vind ik dan altijd wel mooi om mensen dat ook mee te geven. Dus dat het ook ergens, dat je ook ergens boosheid ook ergens nodig hebt.
Ja.
En als je geen boosheid zou voelen, ga je ook geen grens aangeven.
Dus boosheid is oké, maar fysiek agressief zijn naar iemand anders.
Ja. Geweld is grensoverschrijdend is niet oké.
Is niet oké.
Ja.
Nee.
En dat is altijd die zoektocht. Hè? Ik noem het wel eens, het is een beetje het pakketje, het cadeautje wat je hebt. En wat voor verpakking zit daaromheen? Kun je, dat je boos bent, kun je dat ook aan iemand geven, dat hij het ook aan wil pakken? En doe je dat met een prikkelbal, met heel veel stekels en met spijkers.
Een glasscherven.
Dan pakt iemand hem echt niet aan.
Nee.
Maar doe je het met een strikje er rondomheen. Zegt iemand, dankjewel dat je me dit teruggeeft.
Ja.
En de inhoud blijft vaak hetzelfde. Het gaat vaak over, jij gaat over mijn grens heen en dat vind ik niet fijn. Wil je daarmee stoppen?
Wij leren het geloof ik niet zo goed. Tenminste, het zal nog wel verschil zijn tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Maar ik heb het gevoel dat we het niet zo goed leren als kind om boos te mogen zijn.
Dat klopt, ja.
Ik kan me niet herinneren dat ik dat geleerd heb eigenlijk.
Ja, dat is wat we hier ook niet vaak tegenkomen inderdaad. Nee.
Nee.
Dat leren ze hier pas. Soms kijken ze ook echt aan van boosheid mag.
Ja.
We zien natuurlijk ook veel gezinnen. En als het dan gaat over boosheid, dat wordt heel vaak afgekeurd. Je mag niet boos zijn.
Ja.
En dan ben ik altijd geen van ho. Boosheid is emotie, daar kan niet over gediscussieerd worden.
Nee.
Het is iets wat je voelt. En het gaat inderdaad over hoe uit je dat. En kun je daar of een woord aan geven of op zo'n manier uiting aan geven, dat er de ander ook nog iets mee kan.
Jij zegt, boosheid is een emotie, daar mag niet over gediscussieerd worden. Hoezo niet?
Het is mijn gevoel. En iets wat mijn gevoel is, is van mij. En dat is gewoon zoals ik hem ervaar. En een ander kan wel een andere intentie hebben, maar die kan mijn boosheid, mijn gevoel, niet wegbediscussiëren.
Nee, die kan het niet ter discussie stellen of jij wel of niet boos mag zijn, want je bent het al.
Ik voel het zo.
Ja.
Ja. En het hoeft niet niet de intentie van een ander te zijn om mij boos te maken. Maar ik voel hem op dat moment wel zo.
Ja, en dat gevoel wat jij dan hebt, die boosheid, dat laat je niet door iemand anders afpakken.
Nee.
En kun je dat dan ook leren met psychomotorische therapie?
Ja, waar ik met PMT heel vaak mee bezig ben, is eigenlijk om mensen vroegtijdig te leren ervaren. Wat verandert er nou in mijn lijf? Hè, waardoor ik merk dat ik, ik noem het maar ontregel. Want agressie of boosheid is een van de emoties natuurlijk. En dan heb je nog bang, blij, bedroefd. Ja, en er is wat een discussie over beschaamd.
Ja.
Ik gebruik hem vaak wel, maar dat komt ook omdat ik natuurlijk vanuit de Friends psychiatrie kom. Daar gebruik ik hem vaak wel. Maar het gaat er heel vaak over, wat verandert nou in je lijf en welke emotie hoort daarbij? En als je dat vroegtijdig herkent, dan kun je er ook goed woorden aan geven. En dat is wat vaak mensen, als ze herkennen het niet bij zichzelf, die opbouw. Of ze klappen dicht of kunnen er geen woorden aan geven en uiteindelijk stapelt dat op. En dan ontploft vaak dan de boel.
Ja. En hoe gebruik je het lichaam daarbij?
Nee, ik heb, net als dat ooit iemand bedacht heeft, er zijn 4 of 5 emoties, zijn ook lichamelijke sensaties. Daar hebben mensen ook over nagedacht. En dat is ademhaling, hartslag, temperatuur en spierspanning. En ondertussen, ik heb altijd erg het kopje overig. Omdat, toch die gedachten doen ook mee.
Ja.
En soms hebben mensen, maar dat past net niet daaronder. Of ik voel dit wel, maar is dat dan spierspanning of niet?
Ja.
Dan pakken we die in het kopje overig. Maar eigenlijk heb je met die 4, dus ademhaling, hartslag, temperatuur en spierspanning. En daar oefenen we heel vaak mee met wat verandert er dan en hoe merk je dat? En vaak de ademhaling is een van de eerste dingen die mensen altijd merken.
Ja, en heb je ook een idee hoe dat komt? Dat de ademhaling als eerste wordt opgemerkt?
Ja, goede vraag eigenlijk.
Ja.
Waarom dat zo is.
Ja.
Ik denk omdat...
Want het gaat ook automatisch eigenlijk, hè?
Ja. Ja, maar mensen merken wel vaak wel dat ze heel wat meer benauwd worden of kortademiger worden. Ja, dus daar kun je door middel van een soort bodyscan, kun je daar best wel mensen snel een wegwijs in maken.
Ja.
Natuurlijk spierspanning voelen ze ook wel. En temperatuur ook wel. Maar vaak ademhaling, die merken ze als eerste.
Wat leuk, dat wist ik niet.
Ja.
Ja. En hoe doe je dat dan? Mensen in contact brengen met hun ademhaling?
Ja, allerlei sport- en spelactiviteiten. Van ontspanningsoefeningen tot echt gewoon fysiek aan de bak. Het meest heftige judo, voetbal, boksen. Ook maar te kijken van, kun je merken, iets van verandering merken?
Ja.
En wat we natuurlijk ook heel vaak met gezinnen dan doen. Het was vanmorgen heel mooi dat we met een gezin natuurlijk ergens ga je aan de slag. Doe je een samenwerkingsopdracht. En om dan ook te kijken van herken je bij jezelf ook die eigen spanningsopbouw. Of die stress. Hoe herken je die dan?
Ja.
En dat doe je dan naar aanleiding van een oefening die ze net hebben gedaan.
En welke oefening had je gedaan vanmorgen?
Ja, dit was de kindversie. En dan hebben we de gymzaal zeg maar hierboven. En dan heb je aan de ene kant de strook en aan de andere kant de strook. En daartussen zitten de zoetwaterpiranha's en de krokodillen. En ze moeten naar de overkant met materiaal. En als ze de grond raken, dan moeten ze weer terug.
Ja, spannend.
Ja.
Ja.
En dan, dat hoeft vanmorgen niet, maar je kunt er nog wat tijdsdruk op zetten. Dus dan merken mensen natuurlijk nog wat meer spanning. Dat deden we in de tweede oefening, moesten een toren bouwen. Zo hoog mogelijk binnen een minuut.
Ja.
En dan zie je in één keer die stress en die spanning wat omhoog.
Ja.
En dan van, maar wat merk je dan net? Wat is er dan anders als in die eerste oefening? Kun je dan ook je ademhaling, ging je sneller? Wat zij met name allemaal zeiden is van ja, we werden onrustig in ons hoofd.
Ja.
Wat meer chaos. Nou, dat is dan voor mij het kopje overig. Het is niet die lichamelijke sensatie, maar die doet wel mee. Dat is een van de eerste dingen waar mensen ook al merken. We zijn heel cognitief ingesteld.
Ja.
En ik word daar onrustig. En dan weet ik het op. Dan blokkeer ik op een gegeven moment.
Ja, kan je goed mee nadenken.
Ja.
Ja.
En een van de mooiste dingen waarom de ademhaling ook belangrijk is, of die vind ik ook belangrijk, omdat je door middel van ademhalingsoefeningen ook heel snel weer kunt herstellen.
Ja.
En,
dus is een hele belangrijke hulpbron.
Ja.
Ja.
En dat is ook wel waarom ik natuurlijk heel erg ook vaak zit op die ademhaling. Want mensen hebben niet veel mensen hebben direct invloed op hun hartslag. Dat gebeurt eigenlijk altijd door, adem eerst maar eens een paar keer even goed uit. Dan gaat die hartslag ook al meer omlaag en daarmee ook je temperatuur. Ja. En die spierspanning, je kunt ontspanningsoefeningen ook wel met je spieren nog doen.
Ja.
Maar de ademhaling is een hele belangrijke.
Maar we begonnen over agressie.
Mm-hmm.
En stel, ik ben boos en iemand, een meisje zei ooit tegen mij of haar vader, dan springt hij uit zijn fontanel. En daarmee mm-hmm. bedoelde ze, dan wordt hij dus ook fysiek boos. Hè? Dan,
ja.
komt hij op me af. En stel, die vader van dat meisje die zijn agressie niet in de hand heeft, die komt bij jou in de gymzaal.
Mm-hmm.
Hoe kan hij dan zorgen dat hij niet uit zijn fontanel springt?
Ja, stap 1 is altijd bewustwording. Bewustwording van, want het gebeurt niet zomaar dat hij uit zijn fontanel stapt.
Nee.
Of springt eigenlijk. Hè?
Ja.
En er zit al zoveel opbouwmomenten in. Waarin hij bij zichzelf de signalen heeft gemist. Dat het hoger oploopt. Of soms heb ik ook mensen dan heb ik een hele drukke dag gehad. En dan vervolgens kom ik thuis en dan doen de kinderen ook nog eens een keertje niet wat ik wil.
Ja.
Ja, en dat zijn de mensen die uit die fontanel zijn.
Ja, dat is de druppel.
En dan is het ook mooi om te kijken van, maar wat heb je dan in die dag gemist? En heb je ook toen je thuis kwam eerst een herstelmoment gepakt voor jezelf, om ook even weer in die spanning wat omlaag te komen, waardoor je ook weer meer van de kinderen kunt hebben.
Ja.
En dat zou ik dan met zo iemand gaan doen. Dus heel erg naar die bewustwording toe. Van wat merk je in je eigen lijf? Wat zijn triggers? Wat maakt nou dat je de stoplichtmethodiek gebruikt natuurlijk heel vaak. Groen, oranje, rood. Groen is, dan zit ik lekker in mijn vel. Oranje, dan moet ik altijd kijken van, moet ik een rustmoment inplannen of kan ik nog even door? En rood is gewoon stop en een no-go area. Dan moet je echt eerst herstellen. Want als je daar, dan hoeft iemand je soms maar verkeerd aan te kijken. Ja, en dan heeft die ander al een klap in zijn gezicht. Dat zijn natuurlijk de mensen die ik vaak in forensische ben tegengekomen.
Dat wou ik net zeggen, want het lijkt soms dat sommige mensen helemaal die opbouw niet hebben. Die gaan van 0 naar 10.
Die herkennen dat vaak niet.
Die gaan van 0 naar 10.
Ja.
En vooral als die opbouw misschien al in een andere situatie is geweest of zo. Dan lijkt het voor die ander soms alsof er helemaal geen opbouw is. Alsof er ook niks te deescaleren of
niet iedereen ziet dat inderdaad ook. Of niet iedereen laat het zien.
Ja.
En dat heeft soms inderdaad ook te maken met dat mensen het zelf echt niet herkennen bij zichzelf.
Ja, maar de omgeving ook niet, die schrikt zich rot.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en dat is, ik noem het vaak dan het pokerface, die mensen dan op hebben.
Ja.
En dan zijn ze maar vriendelijk en aardig. En dan in één keer, patsboom, dan zijn ze er.
Ja.
En dat is eigenlijk ook weer dat mensen dus ook zelf leren herkennen van, er zit bij mij dus een opbouw in. Maar wat doe ik dan ook nog in contact met de ander?
Ja.
Want agressie is eigenlijk nooit eenzijdig.
Nee, dat is altijd in contact met de ander.
Ja.
Op wie het gaat afreageren.
Ja.
Wat vind jij dan van ingehouden agressie? Van dat iemand wel boos is, maar zegt, nee, ik ben niet boos. Maar ondertussen zie je gewoon het vuur uit de ogen komen en de vlammen uit de oren.
Mm-hmm. Ja, heel lastig om daar nu 1, 2, 3 zo een antwoord op te geven. Ja. Omdat hij is niet contextgebonden natuurlijk.
Nee.
Want in sommige momenten zal ik iemand prijzen als je dat gaat doen. Want als hij weet dat je, als ik er nu woorden aan gegeven, dan heb ik mezelf niet meer in de hand.
Dan ga ik schreeuwen of schelden of iemand helemaal
En dan
helemaal
is het heel knap dat iemand even zo'n time-out toepast.
Ja.
En dan zal ik niet deze woorden kiezen. En dan zei ik van, het loopt me nu over, het gaat me nu te hoog en ik heb eerst even een moment voor mezelf nodig en we komen er straks op terug.
Ja.
Maar in veel gevallen eigenlijk vind ik het niet oké, want ergens moet iemand er natuurlijk uiting aan geven, linksom of rechtsom.
Ja, want misschien is het niet zo goed voor die persoon om het zo in van binnen te houden, die boosheid.
Dat klopt.
Want
dat is dan weer mooi, want dan zie je het ook, dat zie je er vaak uiteindelijk ook weer in fysieke klachten terugkomen.
Ja.
Spanning tussen die schouderbladen, verkramping.
Ja,
maar ook echt dat mensen inderdaad
kaakklachten
en
tanden knarsen.
Ja. Ja, dus het lijf dat geeft het wel ergens aan dan op een gegeven moment.
Ja, bij ieder vak heb je een soort van, gaat onderzoeken waar het dan zit.
Mm-hmm.
Hoe doe jij dan zo'n onderzoek dat je erachter komt waar het zit bij iemand? Diagnostiek.
Ja, dat is altijd interessant. We hebben natuurlijk als non-verbaal therapeut altijd neergezet.
Ja.
En dat gaat toch ook heel veel door gesprek. Ja. Maar ook met name door doen. Hè, en door, nou ja, mijn vak is natuurlijk gewoon observeren. En ik samen met systeemtherapeut, waar ik veel mee samenwerk. En dan ben ik degene die vaak de activiteit observeert en daar ook weer dingen uithaalt en die dan ook weer teruggeeft. Ja, dus dat doe ik dan individueel natuurlijk ook met iemand, als je hiermee aan de slag gaat.
Waar het zit. Ja.
Ik denk dat dat vooral hetgeen is wat we doen. Hè, en dan huiswerkopdrachtjes, registratieoefeningen. Hè, want het gebeurt in de zaal, hè, gebeurt natuurlijk vaak niet.
Nee.
Hè, ik zeg, ja, want ik zeg het ook altijd tegen mijn cliënt van, ja, we hebben het over lastige dingen, maar ik ga het jou hier niet moeilijk maken. Hè, want dan heb jij het zwaar, maar ik ook. En daar hebben we allebei last van. En natuurlijk op een gegeven moment, soms maak ik het wel eens wat lastig. En maar heel vaak gebeurt dat natuurlijk thuis. Hè, dat mensen ook gaan registreren van, wat zijn nou triggers voor mij?
Ja.
En ik krijg zo'n huiswerkopdracht ook mee van, goh, maar, hè, op welke momenten ben je nou afgelopen week heel boos geweest?
Ja.
Hè, en of je, waar ik natuurlijk vaak mee begin, is hè, in die lichamelijke sensaties. Hè, waar we het er net over hadden. Hè, daar oefen ik als eerste mee in de zaal. En dan van, goh, ga je maar eens kijken of je deze van de week ook nog weer meemaakt. Hè? En wat is daar dan vooraf gegaan? En is dat iemand die jou heeft afgewezen of niet serieus heeft genomen? Of,
dus gaan ze een beetje toe naar de angel van de pijn, zeg maar.
Ja,
hè?
Ja dat is een manier natuurlijk. Hè? Ja. Maar soms komen mensen daar ook niet toe. En dan ga je natuurlijk weer veel meer kijken naar, oké, maar dan gaan we veel meer naar oplossingsgericht kijken.
Ja.
Oké, ja, je merkt dit bij jezelf. Hè? Dus weer die spanningsopbouw. En dan ook weer kijken naar, ja, maar wat ga ik er dan mee doen? En ik moet eerder leren. Hè, want dat is waar mensen vaak op uitkomen. Ik moet eerder leren mijn grenzen aan te geven.
Ja.
Of eerder leren uit te spreken wat er bij mij speelt.
Ja.
En dat vind ik dan vaak wel mooi. Is dat het uiteindelijk vaak dus niet eens over agressie gaat. Of over boosheid. Maar ook veel meer over angst. Of over verdriet. En dat is wel weer het mooie. Hè? Want dat zie ik heel vaak bij jongeren waar ik dan wel mee werk. Hè? Dat ze eigenlijk best wel bang zijn. En dat dan overschreeuwen met agressie. Met boosheid. En dan kunnen we het altijd heel mooi over hebben. Als ze dan hun verdriet kunnen laten zien. Ik zeg, daar kan een ander veel meer mee. Ja. Want wat krijg je als je boosheid uit? Ja, dan krijg je alleen maar boosheid terug. Of je wordt afgestraft.
Ja.
Maar als je het hebt over, ja, ik vind het spannend. En dan kunnen mensen zeggen van, oh, maar dan hoef je het niet te doen. Of daar gaan we een oplossing voor vinden. Of,
ja.
Ja, dus daar zit dan ook nog wel eens een insteek.
Ja, maar mensen, als je, dat is ook wel mooi zoals je dat nu zegt. Want als je bang bent, heb je natuurlijk niks aan de boosheid van een ander.
Nee.
En die roep je wel op door zelfs agressief te zijn.
Ja.
Dus door je eigen agressie zet je jezelf dan ook een beetje in de kal eigenlijk, hè? Met wat ze werkelijk speelt.
Zo ervaren mensen het in de referenties niet.
Nee,
dan zijn we fijn even van de ander af.
Ja. Dus
er wordt echt op die manier wordt daar de grens aangegeven.
Ja.
Maar dan zien ze uiteindelijk dat de eenzaamheid overblijft. Want ze blijven alleen over. Niemand wil weer samen met mij iets doen.
Nee. Hoe ben je zelf zo op dit spoor gekomen om juist deze ingang van het doen, het ervaren te kiezen?
Ik heb vanaf mijn 7e judo ik. En ik denk wel dat ik vroeger een druk mannetje was. En weinig met mijn emoties kon. Hè, en dat dan maar opkropte. En op die manier ergens uitte dat. Maar dat moest ergens een keertje uit.
Ja.
En toen ben ik op judo gegaan. Hè, als 7-jarig jongetje. Ik heb geloof ik 3 weken op voetbal gezeten. Nou, ik was ongeveer waar de bal was. En toen zei een vriendje van mij van, hey Norbert, ga je mee naar judo? Ik zei, ja, prima. En daar heb ik echt gewoon geleerd om de emoties, maar ook mijn energie op een andere manier te uiten. En dan ontstaat er ergens een beetje zoiets van, oh, dat spotten, dat heeft mij zoveel opgeleverd. Daar wil ik wel meer mee. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment op de HAVO. En dan denk je van, oh ja, gymles. Nee, absoluut niet. Dat wil ik niet. Al die mensen die iedere keer mijn briefjes mee hebben, omdat ze geen zin hebben in de gymles. Nou, zo ben ik ergens op een gegeven moment op deze opleiding gestuurd. De psychomotorische therapie en bewegingsagogie. En dan ga je daarmee beginnen. En toen gaandeweg, in eerste instantie ga je de opleiding doen. Ik van, oh, maar ik ga mensen weer leren, beter leren lopen. Nou, dat is dan uiteindelijk kom je erachter, dat is veel meer de fysiotherapie.
Ja.
Maar gaandeweg kom je erachter dat er veel leukere elementen in het vak zitten. En dat was dan voor mij de psychiatrie. En, en vanuit daar is deze interesse ontstaan en heb ik me verder in ontwikkeld.
Wat leuk. Maar jij was heel jong, hè, dat je begon met judo.
Ja.
En die link naar je lichaam en je emoties, die legde jij natuurlijk als klein jongetje nog niet. Of?
Nee.
Maar je merkte wel dat er iets veranderde in jezelf.
Ja.
Wat veranderde er precies bij jou?
Veel fijner in het lijf voelen, zeg maar. Veel meer rust.
Oh, je voelde gewoon je lekkerder in je lichaam.
Ja.
Je had niet meer zo die behoefte aan...
Het is niet de behoefte aan om te rillen of zo.
Nee.
Maar het is wel gewoon een soort rust gaan ervaren. Hè. Als ik dan had getraind, kwam er een soort rust over me. En die rust maakte dan dat ik in contact met mijn ouders thuis en met mijn zus veel meer rustiger was, zeg maar.
Dus het heeft je meer rust gebracht?
Ja.
En daardoor een beter contact met je omgeving?
Ja. En uiteindelijk natuurlijk ook, hè, als je verder gaat, ook wel dat je echt wel leert om met emoties, met uitdaging om te gaan. Want in judo word je natuurlijk ook wel eens uitgedaagd.
Ja.
En daar ook beter mee leren omgaan.
Ja, ook met tegenslagen.
Ja, bijvoorbeeld.
Met verlies.
Ja, dat was vroeger nog wel eens lastig. Ja. Ik weet nog dat mijn moeder dat ooit eens een keer zei. Als jij hebt verloren, dan moeten we die dag niet meer bij jou komen.
Nee,
en dat leer je dan op een gegeven moment wel.
Ja, mooi is dat. Ja. Hè? Dat is mooi van sport.
Ja, en doorzetten. Het doorzettingsvermogen.
Ja.
En dat is hetgeen wat ik nu nog steeds merk natuurlijk. Hè? Dat je niet na één tegenslag opgeven. Nee, er zijn wel meerdere wegen die naar Rome leiden.
Ja, gewoon.
En doorzetten en doorzetten. En natuurlijk uiteindelijk, als het echt niet werkt, ja, dan weet ik ook wel ergens waar je moet stoppen. En dat is ook weer een fysieke beperking die je natuurlijk wel op een gegeven moment ergens ervaart. Ook in het judo hebt ervaren. Maar doorzetten is wel mijn ding.
Doorzetten is jouw ding.
Ja, maar wel in balans. Hè? Dus dat is wel het mooie weer vanuit mijn vak natuurlijk. Hè, dat wel telkens in balans moet zijn.
Dus wat jou kenmerkt is dat je doorzet. En dat als je de ene ingang niet kunt vinden, je een andere ingang zoekt.
Ja, maar op een gegeven moment ook als het even te veel is. Dat ik ook een pas op de plaats kan maken. En even een herstelmoment moet pakken.
Ja, en doe je dat ook voor jezelf in het werk? Dat je... Zegt van,
in het werk is dat wel eens lastig.
Ja.
Ja. Ja.
Dat zou wel goed zijn, toch?
Ja. Ja, dat klopt. Maar in het privé lukt me dat wel aardig.
Ja.
Echt gewoon af en toe op de bank kan zitten. Of gewoon even lekker iets voor mezelf. Ik knutsel aan auto's en wat sleutelen. En dat vind ik echt leuk. Dat is echt gewoon een afleiding.
Bepaald type auto's?
Ja, een Volkswagenbusje.
Ah, leuk. Ja.
Ja. Ja. Dus dat vind ik erg leuk. En dat is dan voor mij echt een stuk ontspanning.
Ja.
Even niet met andere mensen bezig. En niet continu moeten afstemmen. Of,
lekker even je eigen bubbel.
Ja.
Ja. En wat jij vertelt over die driehoek.
Mm-hmm.
Pas je dat ook toe thuis in de relaties met je kinderen, met je vrouw?
Oh jeetje, ja.
Dan denk je daar eigenlijk helemaal niet over na. Nee, dan gewoon zo naturel.
Ik heb wel wat te doen met onze dochters. We hebben drie dochters natuurlijk. Hè? En mevrouw is receptiepsycholoog. En ik dan psychomotorisch therapeut. Och man, die kinderen moeten niet doorgetherapeutiseerd worden.
Nee.
Hè, maar ja, het zit gewoon in je vezels. Dus dat doe je natuurlijk. Hè? Als zij gewoon niet lekker in hun vel zitten. Hè, dan kijk ik ook of even... wat met hun kunnen gaan doen.
Ja.
En,
niet alleen praten.
Nou ja, en soms ook wel. Ja. Dat je het wel via het praten insteekt. Maar soms is het ook gewoon even nodig om even wat te doen.
Ja, doen is lekker, hè?
Ja.
Ja,
ja dus uiteindelijk pas je het natuurlijk wel toe.
Ja.
Maar we hopen toch altijd maar een beetje, voor zover het kan, niet te veel te therapeutiseren thuis.
Nee, nee, alsjeblieft niet, hè? Nee.
We zijn ook gewoon ouders.
Ja, precies. Ja. Precies. En als je kijkt naar de organisatie waar je werkt, hè?
Mm-hmm.
Is daar genoeg aandacht voor deze ingang van verandering?
Ja, absoluut. Ja? Omdat Kien werkt natuurlijk heel erg vanuit ervaringsgericht werken. En PMT is natuurlijk ervaringsgericht. Hè? Het gaat continu over het ervaren in het lijf. En als jij iets anders gaat doen, wat levert dat dan op in het lijf? Als jij grenzen gaat aangeven, wat merk je dan in het lijf? Hè? Dus dat ervaringsrichten. Ja, dat is echt hier wel een pre.
Ja.
En dat merk ik ook. Ja, dus ik word overal wel bijgehaald.
Ja.
Ja.
Ja. En overal, heb je daar wat voorbeelden van?
Nou ja, we hebben natuurlijk een hele mooie slag gemaakt met de psychomotorische gezinstherapie. Waar de systeemtherapeut de ervaringsgerichte oefeningen of activiteiten gebruikt ook weer om patronen in systemen te doorbreken. En bij veel mensen, ook andere collega's, wat je erbij gaf van, kunnen we dan toch even die insteek via het lijf gaan gebruiken.
Ja. Ja. Dus je wordt ook wel ingeschakeld als een soort katalysator in het proces van andere mensen.
Ja, of om een andere insteek ook. Dat mensen op een gegeven moment het door middel van praten of het cognitieve niet meer verder komen.
Ja.
En dan kijk ik van, kunnen we dan toch kijken.
Op een andere manier proberen vlot te trekken.
Ja,
ja.
Ja, als het gaat over traumaverwerking bij een jonge vrouw. Ja, dat meisje is nog heel boos op die man die haar ooit wat heeft aangedaan. Ja, kun je dat dan ook op een fysieke manier? Moet dat dan altijd door middel van EMDR bijvoorbeeld? De traumabehandeling. Of kan het ook via het lijf en kijken of het op die manier ook wat kwijt kunt raken.
Of misschien een combinatie, hè? Ja. Kan ook. Ja. Ja. Leuk om op die manier samen te werken.
Ja.
Ja. En met deze manier van werken doe je dan ook nog iets. Kun je dan ook nog iets betekenen voor de organisatie zelf, bijvoorbeeld voor teams? Of hoe wij als collega's met elkaar omgaan?
Nee, samenwerkingsopdracht, wat we natuurlijk met gezinnen doen, dat kun je ook in teams doen.
Ja.
En dat klopt, dat doen wij nu ook. Ik begeleid nog met een oud collega een team. En daar doen we ook dit soort oefeningen. Waarin je in ervaringen merkt van, dat samenwerken. Je gaat een samenwerkingsopdracht, zo'n brug waar we het net ook over hadden, van de ene kant van de zaal naar de andere kant zonder de grond te raken. Dat kun je ook met een team doen. En daar dan weer elementen uithalen van wat maakt nou dat deze samenwerking werkt of wat maakt dat dit niet werkt. Of hoe willen jullie dat graag? En dat ze daar vervolgens de dingen uithalen om dingen anders te gaan doen, waar zo'n team beter gaat samenwerken.
Wat leuk.
En eigenlijk uiteindelijk kwalitatief betere zorg gaat leveren.
Ja, ja, om er weer wat ontwikkeling in te krijgen.
Ja.
Wat beweging.
Ja, ja dat klopt. Vaak ook beweging. Echt het fysiek in beweging maakt natuurlijk ook dat je cognitief in beweging komt.
Ja, mooi hoor.
Vanmorgen is een jongetje die dan eigenlijk ook een week vrij heeft gehad en heel veel boosheid in zich heeft en die ligt dan wat op de grond. En hij daagt mij altijd wat uit. Nou, dan trek ik altijd de bokshandschoenen aan. En dan gaan we echt even stoeien.
Ja.
En dan mag ik altijd even slaan en schoppen. En uiteindelijk op een gegeven moment is het klaar. En dan is hij ook gewoon weer. Je ziet zijn ogen echt anders gaan staan. Waardoor hij heel anders in contact komt.
Dat is fijn. Ja.
Ja.
Nou, mooi werk heb jij.
Ja, ik heb geweldig werk. Ja, ik geniet iedere dag. Ja. Ja. Ja, en op veel vlakken inderdaad in te zetten.
Ja. Heel leuk om iets meer over te horen.
Ja.
Mag ik jou bedanken?
Dat mag.
Nou, hartstikke bedankt.
Jij bedankt.
Ik vond het leuk.
Ik ook.
Ja, ik vond het echt heel leuk. Dankjewel, Nabet.
Bedankt.
Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Blijf luisteren en abonneer je door deze podcast te volgen. Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of heb je een tip of een vraag? Mail dan naar gerry@kien.nu. Natuurlijk wil ik Kien bedanken. Een hele leuke GGZ-instelling in Friesland, waar ik met veel plezier werk aan de Kien Academie. Ook bedank ik Jarno Zwart van Filmable voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je erbij was. Tot het volgende goede gesprek.